Hij moet blijven zoals hij is. Dit is de geschiedenis van zijn familie. De deukjes en de krasjes.
Oh, daar hou ik van.
Ja, ik ook. Ja. Ja. En het scheelt weer polijsten.
Heel praktisch ook.
Heel
dat.
Praktisch hoor. Dus je vingers worden dan ook rood.
Oh, echt?
Ja, voor mij is dat.
Alsof die bloed?
Ja, alsof die bloed inderdaad.
Wat een raar verhaal wordt dit. Je luistert naar het podcast van de Sieraden Sherlock. Dat ben ik, Kim van Zweden. Vandaag neem ik jou opnieuw mee naar meester goudsmid Iwan Klein. In zijn atelier in Rotterdam krijgen we een kijkje achter de schermen. In aflevering 1 vertelde Iwan je over de zegelring, zijn specialisatie. In deze tweede aflevering gaan we verder de diepte in. We starten met een iets uitgebreider voorstelronde van Iwan. En daarna gaan we in op trends, moderne ontwerpen, symboliek, restauratie, een romantische opdracht en nog veel meer. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen Kim.
Leuk dat we weer samen zitten hier in het mooie atelier.
Zeker.
En vorige keer hebben we het heel uitgebreid gehad over jouw vakgebied. Je bent meestergoudsmid, gespecialiseerd in zegelringen.
Klopt.
En u vroeg Maaike, een van onze luisteraars, hoe ben je goudsmid geworden en hoe lang doe je dit al? Want we zijn natuurlijk al best gelijk de diepte ingegaan, maar misschien is het goed om daar nog even bij stil te staan.
Ja, nou, zeker een goede vraag. Hoe word je goudsmid? Toen ik een jaar of 12 was, kwamen we er al snel achter dat ik best wel technisch was. Ben ik van de LTS afgegaan naar de horlogemakerschool. Die heb ik gewoon doorlopen, geslaagd ook.
Heel goed.
Heel goed, dank je. En toen kon ik dus of in militaire dienst, of mijn leraar die zei van, joh, waarom ga je niet naar Schoonhoven? Want dan heb je het hele pakket. Dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben naar Schoonhoven gegaan. En daar ben ik dus in aanraking gekomen met het goudsmeden. En is het horlogemakersvak een beetje naar achter geschoven.
Maar waarom schoof dat naar achter?
Het verschil tussen het horlogemaken en het goudsmeden is, bij het horlogemaken, ja, daar heb je gewoon een vaststaand gegeven. Dat is het horloge, die maak je schoon, die geef je weer terug en dan ben je klaar. Op het moment dat je dus met goud aan de slag gaat, dan ben je echt met vormgeving bezig. Je smelt het, je giet het uit, je maakt daar nieuwe vormen van. Nou ja, ben je wat verder, dan maak je de vorm naar de wens van de klant. En ja, dat is gewoon veel leuker.
Veel gevarieerder, lijkt me ook.
Het is gevarieerder, ja. En het is ook veel creatiever. Want er zijn zoveel dingen mogelijk. Sommige mensen vinden dat heel eng, dat er heel veel mogelijkheden zijn. En andere mensen vinden dat juist fantastisch. Van ja, alle kanten kunnen we uit. Ja.
En voor jou is dat fantastisch?
Dat is voor mij ook hartstikke leuk, ja. En dat maakt niet uit of je dat nou combineert met stenen of andere toebehoren.
Maar horloges maak jij niet meer? Of het repareren?
Nee, het repareren niet meer. Het voordeel is wel dat als er een goudhorloge komt, ja, dan weet ik ook precies hoe de kast uit elkaar komt. Hoe je de band demonteert voordat je dus aan het horloge gaat solderen. En dat is wat niet elke goudsmid kan. Dus dat is wel een voordeel.
Ja, dat heb jij dan weer.
Ja.
Ja. Ja, op een gegeven moment ben je naar Schoonhoven gegaan. Maar hoe lang ben je al goudsmid inmiddels?
Toen ik op de logemakerschool zat, toen ben ik eigenlijk ook al bij een juwelier gaan werken. En daar kon ik dus op de zaterdag batterijtjes vervangen, oogjes aanbuigen. Dus ik zat al een beetje in het goudsmeden.
Ja.
En nou ja, eigenlijk reken ik vanaf 16 jaar tot, ja, ik ben nu 50, 34 jaar zit ik in het vak.
Mooie tijd.
Ja, dat is zeker een mooie tijd. Ja. En ja, dat is wel heel grappig. Als je dan van school komt, dan denk je al dat je alles kan. Maar dat is echt nog niet zo. Nee.
Je moet uren maken.
Uren maken, meters maken. Ja, dus de kracht van de herhaling noem ik het altijd maar.
Ze zeggen wel eens dat je een handeling 10.000 keer moet doen voordat je het überhaupt kunt.
En dat is wel bewezen. Dat heb ik geleerd bij een bedrijf in Voorburg. Die waren een soort groothandel. Daar zat ik met vijf heel ervaren, iets oudere goudsmeden. En die hebben mij zoveel geleerd. En daarnaast was ook het stukje van machetknopen maken. Maak er maar 500. Ik geloof dat ik een keer uitgerekend heb dat ik in mijn leven wel boven de 10.000 machetknopen uit ben gekomen. Ja, dan heb je het een beetje in je vingers, zeg maar.
Maar die kun je nu niet meer zien, of?
Nee, dat blijft nog steeds leuk, want maak ze nu ook weer.
Oh ja?
Ja, machetknopen, want daar kan je ook een lage steen in zetten. En die kan je ook graveren. Ah, en ga je naar theater, of je gaat lekker uit. Een mooie machetknopen erbij is
prachtig.
Altijd tof.
Ja, en dan is het een mooie combinatie met je zegelring.
Zeker, ja, die combinatie maak ik dan wel gelijk. Heb je een ovale zegelring, neem je ovale machetknopen erbij.
Hi, Kim hier als voice-over. Ik breek even in. Als je aflevering 1 hebt geluisterd, dan weet je dat we op het punt stonden om naar een antieke ring op de werkbank te gaan kijken. Ik laat je niet langer in spanning. Zeg Iwan, waar kijken we naar?
Ja, ik heb hier dus een ring uit ongeveer 1880. In die tijd maakten ze en massieve en wat dunnere, holle ringen. Nou, deze ring die is zo lang gedragen door de familie, die moet ik eigenlijk restaureren. Dus ik heb de steen heb ik eruit gezaagd. En je ziet ook, als je naar binnen kijkt, hij is echt hol. Hij is zo ver versleten. Nou, als je met een binnenmaatsmeter de bodem meet, nou, dan zit ik op 1/10.
Dat is heel dun.
Het is heel dun. En stel dat ik deze ring nu zou gaan zetten, dan lukt dat eigenlijk niet eens.
Oh, dan heb je een grotere dikte voor nodig.
Je hebt eigenlijk een grotere dikte nodig, maar ook was de bodem losgescheurd.
Oh.
Dus ik heb hem eerst aan de binnenkant opgevuld met goudsoldeer, waardoor alles weer wat steviger wordt. Nou, ik heb de steen een beetje omgeslepen, zodat hij wat beter in de ring past.
En het is een onyx, denk ik. Mooie zwarte steen.
Nee, het lijkt een onyx, maar het is een sardoine.
Oh, ja, kijk.
Als je deze eruit haalt en je houdt hem tegen het licht,
oh,
dan zie je dus ook dat hij donkerbruin is.
Ja, ja, ja.
Dat is wel een van mijn favoriete stenen.
Het moet een beetje denken aan zo'n hoestpastille.
Ja, zo'n dropje
eigenlijk. Die zijn ook donker en hou je tegen het licht, dan komt daar helemaal zo'n kleur doorheen. Ja. Maar heel anders dan, dat die onyx heeft natuurlijk ook een heel andere glans.
Ja.
Ja, mooi is
het. En het leuke van deze ring is dat die meneer tegen mij zei van, je mag hem restaureren, je mag hem goed maken, dan komt dadelijk een nieuwe zetrand op. Dus die steen die gaat weer netjes terug. Maar ik wil niet dat je alle deukjes eruit haalt.
Oh, geweldig.
Hij moet blijven zoals die is. Want,
echt authentiek.
Authentiek. Ja. Dit is de geschiedenis van zijn familie.
Ja.
De deukjes en de krasjes.
Oh, daar hou ik van.
Ja, ik ook. Ja. Ja. En het scheelt weer polijsten.
Heel praktisch ook
heel
dat.
Praktisch hoor.
Wat ik me nog wel afvraag als ik kijk naar deze steen. Want die hield hem net tegen het licht van de lamp.
Ja.
En dan kijk je er heel mooi doorheen en dan zie je dat inderdaad.
Ja.
Maar als je hem zo draagt, de achterkant is dicht, dan lijkt hij gewoon zwart. Of heb je toch wel dat lichtspel nog?
Nou, deze steen die werd ook wel vaak in zegelringen gezet waarbij de achterkant open was. Waardoor je toch wel een beetje die bruine kleur krijgt. Op het moment dat de steen in de ring gaat, dan sluit je eigenlijk het licht af vanaf de zijkanten. Dus dan is het een hele donkere steen. Het enige waar je het mee kan zien is dat je hem dus zo schuin tegen het licht inhoudt. Misschien met het zonnetje erop. En dan zie je toch nog die bruine glans erin zitten.
Omdat hij net een beetje boven de ring zelf uitsteekt.
Juist, inderdaad.
Ja. En maakt hem dat niet heel kwetsbaar eigenlijk?
Dat maakt hem eigenlijk wel wat kwetsbaarder. Maar je ziet deze ring, ja, die gaat al meer dan, ja, die gaat al een tijdje mee. En het is ook maar net, hoe gaat de drager ermee om? Hè?
Ja,
ga je een muurtje metselen? Ga je in de tuin werken? Doe je zegelring af? Je krijgt van mij altijd een doosje mee. Dus stop hem in het doosje. Kan hem ook niet kwijtraken.
Precies.
Maar ja, het is wel iets kwetsbaarder.
Ja. Ga er niet mee tuinieren, afwassen.
Nee. Dat zou ik allemaal niet doen.
Nee.
Maar in principe kan je deze ring gewoon jaren blijven dragen.
En zijn er ook bepaalde trends die je ziet?
Er zijn inderdaad wel bepaalde trends. En dat zie je door de loop der tijd zie je dat steeds een beetje veranderen. Dus vroeger werd heel vaak de ovaal gekozen. En dat kan ook wel zijn dat het, buiten dat het een trend is, dat het een traditie in de familie is.
Oh ja, tuurlijk.
Ja, dat zie je echt wel heel vaak hoor. En ik ken een familie uit de buurt van Nijmegen. En die mensen hebben allemaal een heliotroop en ze hebben allemaal een ovaal. En dat is van grootvader, vader, dus kleinzoon. En zo gaat het eigenlijk altijd door.
Ja, prachtig. Ja. En een heliotroop is natuurlijk een heel mooi edelsteen. Donkergroen met rode spikkels.
Rode spikkels, ja. Dat zijn eigenlijk een soort ijzeroxide, wat mee is gekristalliseerd in het maken van die steen. Ja.
Ik vind het zo leuk, in het Engels noemen ze het bloodstone.
Bloodstone.
Want het lijken ook wel een beetje bloedspetters.
Ja, het lijken bloedspetters. En het leuke is dat als je zo'n steen aan het slijpen bent, dan zie je op een gegeven moment ook dat rood eruit komen. Dus je vingers worden dan ook rood.
Oh, echt?
Ja, voor mij is dat
alsof die bloed?
Ja, alsof die bloed inderdaad.
Wat een raar verhaal wordt dit.
Ja.
Maar leuk, maar dat is dan echt een trend die je ziet, omdat het een traditie binnen die familie is.
Ja. En hoewel de Nederlander niet zo heel erg met de mode meegaat, zie je dus wel heel vaak dat de achtkant, de stomphoek en de ovaal, ja, dat zijn de meest gekozen ringen. En het kan wel eens zijn dat iemand op internet een achtkant ziet, maar als die dan in het atelier is en hij is ring aan het passen, dan zou je ook wel eens zien van, oh, wacht even, ja, die stomphoek is toch eigenlijk ook wel heel mooi.
Ja.
Ik adviseer ze eigenlijk soms, omdat dat een achtkant kan soms heel hard staan op een hele bolle hand. En daar moet je een beetje naar zoeken.
Ook gewoon kijken wat staat mooi bij jouw hand.
Juist, ja.
Ja. We hebben nu heel veel wapens gezien, mag ik dat zo zeggen eigenlijk? Wapens?
Ja.
Zelfs jouw logo zag ik net in een ring. Echt gek. Maar wat nou als je geen wapen of een familieschild hebt? Kiezen mensen ook wel eens voor iets anders?
Dat kan. Er zijn wel eens mensen die verontschuldigen zich dat ze geen familiewapen hebben. En dan zeg ik, dat is helemaal niet erg.
Gelukkig.
Ja, zeker. Je kan natuurlijk altijd een eigen ontwerp aanleveren, waarvan je zegt, ik ben een schildje en ik wil daar iets in hebben. Maar er zijn ook andere mensen die zeggen ik wil iets wat mij heel dierbaar is. Nou, en dan komen ze misschien wel eens op een hond uit.
Echt?
Ja, serieus. Dat is ook wel eens gebeurd.
Mooi.
Ja, in het verleden jaar heb ik een ring gemaakt. Die staat ook wel op mijn website, geloof ik. En daar zie je dus een hond die echt overgenomen is van een foto. En die hond die is voor die twee mensen zo belangrijk, omdat die hond heeft ervoor gezorgd dat hun samen zijn gekomen.
Oh, wat romantisch.
Ja, dat is wel een beetje romantisch. Ja. En het is ook wel leuk dat mensen geven dat aan. Van joh, dat is me heel dierbaar. Maar op een gegeven moment zijn de ringen klaar. En dan worden die ringen opgehaald. En dan gaat het doosje open en ze zien allebei die hond. En dan voel je pas echt wat het voor die mensen betekent. En dan word ik zelf ook wel een beetje stil van, hoor.
Heb je ook een kippenvel?
Kippenvel. Of dat je dan denkt, oké, eerst een slokje water.
Even het kruisje wegpiepen.
Ja, bijna.
Ja. Oh, heel bijzonder dat kan.
Ja,
en
zeker.
Ja, zo zie je maar weer, het hoeft niet per se zoiets heel erg klassieks te zijn.
Nee,
je kan er alles mee.
Je hebt natuurlijk ook de monogrammen.
Dus mensen, natuurlijk.
Ja, de monogrammen.
De letters.
De letters. Ja. Één letter, twee letter, groot, klein. Ja, je kan je eigen lettertype uitkiezen wat bij jou past. Want daar probeer ik ook wel een beetje naar te kijken. Hè?
Ja.
Van, vind je wat sierlijker? Waar de dames wel vaker voor kiezen.
Oh ja, valt dat
dat merk je best wel. Een beetje sierlijk, soms niet te veel krullen.
Oh ja.
En de heren die gaan vaak voor een beetje het stoere blokletter.
Beetje moderner,
zeker. Ja, en je kan ook een combinatie maken. Dus je hebt één letter, de letter van degene die je heel dierbaar is. Maar je kan dat ook combineren met een symbool.
Oh ja.
En dan kan je soms hele leuke effecten krijgen. Maar daar moet je wel goed over nadenken. Want als die eenmaal in je steen gegraveerd is, dan kan die er niet meer uit.
Kunnen alle edelstenen eigenlijk in zo'n zegelring gezet worden?
Er kunnen veel edelstenen in een zegelring gezet worden. Het meest voorkomende, dat is toch wel de blauwe lagensteen.
Mm-hmm.
Maar de heliotroop, de onyx, de carniol of een lapis lazuli. Ja, dat zijn de meest voorkomende stenen met hun eigen kleuren.
Ja.
Die echt goed geschikt zijn om in een zegelring te zetten.
Ja, en dan de onyx is een hele mooie zwarte steen, heel egaal zwart.
Ja.
Carniol zei, donkerrood is deze.
Ja.
Maar ik denk dat carniol dat verschilt ook al qua tintrood.
Ja, zeker. Ja. Je hebt van licht oranje tot helemaal diep donkerbruin. Dus ja, dat is maar net wat je mooi vindt. Ja, wat, ja. Het is een beetje een vintage look. Ja, in de jaren 70 werd dit echt heel veel gedaan.
Oh ja. Ja. Past ook bij de mode van die tijd?
Ja, van die tijd. En dat is wel leuk. Dat in de jaren 90 tot 2000, toen verdween het eigenlijk helemaal. En nu zie je ze wel weer terugkomen.
Ik vind die lapis lazuli ook wel heel mooi. Hè? Dat donkerblauw met witte en gouden spikkels.
Ja, dat zijn piriet.
Oh ja, en calciet ook nog een beetje,
ja.
Of niet?
Ja, ja, dat bij deze wel, ja. Ik heb ze ook helemaal blauw, dat er helemaal niks in zit.
Oh, want dus
heb
je al, maar die zijn heel kostbaar, toch?
Die zijn kostbaar en het is ook maar net van, ja, waar is het gevonden en wat zit er dan in?
Ik zie nog een heel andere steen.
Ja.
Hij lijkt wel goud. Tijgeroog, denk ik.
Ja, dit is een tijgeroog. Die heb ik ook in allerlei soorten vormen. En is die vorm er niet, dan slijp ik hem er gewoon naar. Dat maakt natuurlijk ook niet uit.
Geweldig.
Ja, dat is echt wel een leuke steen om te zien. Want elke hoek waar je in die steen kijkt, dan zie je dus weer een ander motiefje zitten.
Ja, een soort lijnenspel.
Ja, het is een soort lijnenspel.
En ik beweeg nu heen en weer. En ik zie dan ook die lijnen meebewegen.
Ja, 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 ja. Dat is wel een heel leuk effect van de tijgeroog. Voor de goudsmid zijnde is het een erg lastige steen om te zetten.
Want, waar zit dat in?
Het zit hem in de kwetsbaarheid. Hij is opgebouwd uit kleine stukjes die een rangschikking is eigenlijk van die elementjes. Maar die zo kwetsbaar zijn dat als ik deze steen ga zetten en ik tik één keer iets te hard en dat is bij deze sneller dan pats, stukje eraf.
Oei.
En dan kan je overnieuw beginnen.
Oh, wat zonde.
Ja, dat is gelukkig niet gebeurd, maar...
Ja. Dus mocht je nou denken, ik wil een ring met tijger, doe maar niet. voor jouw gemoedsrust.
Voor mijn gemoedsrust. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als je een lapis neemt, dat is ook wel een gevoelige steen, die is vrij bros.
Ja.
En ga je naar de meest kwetsbare, dan praat je toch wel over parelmoer.
Oh ja.
Dat is echt heel lastig.
Volgens mij heb ik die wel gezien in een van die doosjes net.
Ja, klopt.
Ja, ja, wel heel mooi hoor. Ja, en ik zie nog iets, dat valt me ook op. Even denken hoor. Hematiet?
Ja.
Metaalachtig, grijs, zilver.
Ja, dat is hem. Inderdaad.
En prachtig.
Het is een ijzerachtige kleur, noem ik het altijd.
Oh, ja.
Maar het grappige ook is, net als bij de heliotroop, ga je deze steen slijpen, dan zit heel je machine onder het rood.
Rood?
Rood, want dat is ijzeroxide.
Oh, tuurlijk. Ja.
Dus ja, bloedsteen, heliotroop of een hematiet, weet ik niet. Het kan allebei.
Maar dat krijg je wel makkelijk van je handen af?
Bij de hematiet wel, maar bij de... bij de hematiet niet, bij de heliotroop wel.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Nou, dan is het maar goed dat die heliotroop zo vaak wordt gekozen.
Ja, ja, zeker. Want ik moet altijd alles schoonmaken als ik met een hematiet bezig ben geweest.
Oh, wat een werk.
Ja, 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 ja. Dus nou ja, en wat je nog meer zou kunnen vertellen, wat dan ook leuk is, de blauwe lagensteen, die wordt het meest gekozen. Maar je hebt in de lagensteen heb je ook nog andere kleuren. Dus je kan kiezen voor een lagensteen die wit boven is en rood onder.
Oh ja, ik zie hem hier.
Of een witte bovenlaag en groen onder.
Prachtig.
Ja, die worden wel wat zeldzamer eigenlijk. Dus
want worden deze nog, zijn deze nog natuurlijk of is het synthetisch? Is het gemaakt?
Ik denk dat deze groene hier zo, dat er nog een oude is. En dat deze, ja...
Dat maken ze na.
Dat maken ze na, inderdaad.
Maar, ja, blijft prachtig.
Ja, zeker.
Het heeft bijna dat witte, zeg maar, door de donkere rode en groene achtergrond. Het komt ook een beetje doorheen.
Ja,
het is bijna een soort lichtroze, lichtgroen.
Ja, 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 dat klopt. Die twee lagen, door, zeker als je hem gegraveerd hebt, gaat het licht zo meespelen dat die donkere onderlaag door het wit heen komt. En soms vragen mensen wel eens van, joh, kan je hem iets minder wit maken? Nou, dan slijp ik die bovenlaag iets dunner, waardoor het oranje of het bruin er een beetje doorheen komt. Ja, en dan hebben ze hem precies op de goede tint zoals we hem willen hebben.
Geweldig, knap dat dat kan.
Ja, ja. Nou, en dan wil je echt naar een contrast, dan moet je de lage steen nemen met zwart-wit.
Oh, ja.
Dan krijg je het grootste contrast wat er is.
Ja. Wordt hij vaak gekozen eigenlijk? Of ook weinig vergeleken met andere lage
stenen? Ik denk dat ik er vorig jaar drie of vier gemaakt heb.
Oh, dat is niet veel.
Nee.
Want ik weet dat jij heel veel ringen maakt.
Ja, ik maak heel veel ringen. En ik geef hem altijd aan. Zo van, kijk, dit kan ook weer naar het contrast, het uiterste. Dan moet je voor de zwart-wit gaan. Maar niet iedereen durft dat. Nee. Maar terwijl als je hem ziet, het is zo chic als dat gegraveerd is. Dat is echt heel mooi om te zien.
Ik denk dat het tijd is om te gaan lunchen. Inmiddels, voor ons.
Ik denk het ook. Ja, ik krijg nou best wel honger.
Maar Iwan, laten we volgende keer verder praten. Want ik ben heel erg benieuwd naar heraldiek. Hè, waar
Zeker.
We het net over hebben gehad.
Heel interessant.
En we liepen net even langs jouw werkbank. En volgens mij zag ik een heel bijzondere een zegelring ook liggen.
Ja, dat klopt. Dat is een zegelring. En daar gaan we een aszegelring van maken.
En met mijn liefde voor rouwsieraden wil ik daar natuurlijk alles van weten. Dus als je het goed vindt, kom ik binnenkort terug.
Nou, leuk.
Tot zover het kijkje achter de schermen bij meester goudsmid Iwan Klein. In de volgende aflevering bespreken we iets heel anders. Samen met Iwan hebben we het over rouwsieraden. Hij kan bijvoorbeeld een zegelring voor jou maken met daarin de as van een dierbare. Want hoe mooi is het om iemand die zo dicht bij jou stond op die manier te herdenken. We lopen samen door het proces en we mogen wat voorbeelden met jou delen. Ook deelt Iwan nog een ander bijzonder verhaal. Volg ons in de tussentijd zeker op Instagram voor meer updates. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Sieraden Sherlock. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.